Ik ben Martin Koornstra. Het is volgens mij 4 of 5 jaar geleden dat ik hier ben geweest. Dat is echt lang. Maar ik vind het een voorrecht om terug te komen en dan te zien dat de zaal stampvol zit, zeg. Wie is er de laatste jaar bijgekomen? Zo. Wie is er de laatste 2 jaar bijgekomen? Ja, wie was er 5 jaar geleden bij? Ja, uitstervend ras, hè? Jullie zijn nog gelukkig. Ja. Ik ben Martin Koornstra. Kort een paar zinnen over wie ik ben. Ik ben samen met mijn vrouw, die staat daar derde van links voor jullie in het rood naast mij, met een team. Dus een deel van ons team is ondertussen 30, 40 vrijwilligers en een aantal fulltimers. Hebben een stichting, heet Royal Mission. En we zijn gepassioneerd over dat prachtige koninkrijk van God. Daar spreken we over, daar trainen we over en zijn we onderweg in Nederland. Wat doen we? We hebben 1 keer per maand een gratis trainingsdag. Gisteren 13 april waren we in Leeuwarden met een hele dag over het onderwerp genezing. Overdag onderwijs, training, dat doen we gratis dagen en 's avonds een genezingsdienst. En laat ik kort iets vertellen wat er gisteren gebeurde. We hadden training gegeven, verschillende van ons team. En net voor de middagpauze had ik ineens een overtuiging dat ik voor iemand moest bidden met pijn aan zijn rechterknie. En het voelde, ik had idee, volgens mij bent u heel dichtbij. Het was de man die vooraan als tweede zat op de stoel, de eerste rij. Een oudere man, die stond op en zei, ik heb artrose in mijn knie. Ik kan al 4 jaar kan ik eigenlijk niet rennen of joggen. Ik moet heel voorzichtig lopen. Dus ik bad voor hem en we baden met eigenlijk alle mensen voor hem dat God hem zou aanraken. En ik wilde aan hem vragen, na mijn gebed zeg, hoe is het nu? Ervaart u verschil? Voor ik iets kon zeggen verder, rende die weg en liep een blokje door de zaal heen. En kwam weer vooraan staan. Hij zegt, ik heb al 4 jaar niet gejogd en ik kan weer lopen. Nou, dat is wel heel bijzonder hoor. En dan merk je dat ineens heel de zaal na een heel dag les, in één keer, oh, het gebeurt echt, het is heel dichtbij. Nou, gisteren hebben we mooie wonderen meegemaakt. En bovenal, naast al die genezingswonderen, hebben 12 mensen gekozen om Jezus te volgen. Ja, hun leven aan Jezus toegewijd. Dus dat is prachtig, dat je ziet wat bij Jezus gebeurt, dat Jezus wonderen doet en mensen kiezen voor hem, dat het ook vandaag zo is. Nou, zo zijn we elke dag ergens anders, elke maand ergens anders. In volgende maand in Veenendaal, roeping en bestemming, Gods plan met je leven, richting in je leven. En in juni een dag die een voorbereidingsdag is voor de zomer. Als je een week mee wilt doen met kinderen en jeugdwerk op de Battled, dat is een dag die we daar hebben. Dus dat doen we 1 keer per maand. Daarnaast hebben we een fulltime bijbelschool, Royal Mission School. En jullie hebben het bijzondere voorrecht dat een student bij jullie in de gemeente zit, Lotte. Dus ja, ze ontkomt er niet aan om weer even wat te vertellen.
Ja. Hallo allemaal. Kunnen jullie me horen? Oké, top. Ja, Martin vroeg net voor die tijd of ik nog even wat wou vertellen over wat ik nou uiteindelijk nu tot nu toe heb bereikt, zeg maar, bij Royal Mission School. Als het goed is weten jullie wel een beetje wat ik daar doe. Het is een schooljaar wat 1 jaar duurt. En we zitten met 28 studenten. We zitten in Friesland in een congrescentrum-achtig iets, een hotel. En ja, het is een hotel. En ja, daar wonen we met z'n 28. En we hebben door de week, op 3 dagen, hebben we les in de battle. En van verschillende leraren, waaronder Martin en nog veel meer. En ja, ik merk eigenlijk gewoon nu dat ik, nu ik verder ben dan mijn helft al, zeg maar. Het gaat heel snel. Dat ik eigenlijk echt ontzettend aan het groeien ben in het kennen van God of zo. Je zult het nooit kennen, waarschijnlijk zoals het hoort of zo. Of helemaal zoals iedereen, ja, weet ik niet hoe ik het moet uitleggen. Maar ja, ik merk gewoon dat ik mag leren wie ik ben in God. En dat ik mag weten wat mijn identiteit is. En ja, dat ook op het moment als het misschien moeilijker is, dat ik mag weten waar ik mijn houvast heb, zeg maar. En hoe ik daar terug kan vallen. Maar ook heel praktisch gezien, als ik bij mensen ben en we hebben een gesprek of wat dan ook, dat ik weet waar ik sta. Waar mijn mening is bijvoorbeeld, dat wist ik voor die tijd echt niet. Hoe ik dingen moest omschrijven, hoe ik tegen dingen aankijk, hoe ik God kan vertegenwoordigen, zeg maar, in deze wereld. En dat is echt vet cool om dat te leren dit jaar. En ja, ik heb geen flauw idee dat ik het zo allemaal had moeten tellen. Maar
nou, dit is al helemaal geweldig, ja? Dat je leert ontdekken wie je bent en hoe je God kunt vertegenwoordigen in deze wereld. Als we dat allemaal weten, zijn we een heel stap verder, toch? Ja, hè? Dankjewel, Lotte. Geef even een applaus, hè. Nou, ze hebben dus een fulltime school in Drachten. 28 studenten ook het nieuwe schooljaar. Als je tussen 16 en 25 bent en je denkt, nou, hoe moet ik verder met mijn leven? Wie ben ik? Wie is God? En wat wil God met mijn leven? Misschien is zo'n bijbelschooljaar of een trainingsjaar wel het jaar voor jou. En we gaan trouwens vanaf september ook beginnen met parttime onderwijs in Drachten en in Veenendaal. Omdat er zoveel vraag is van volwassenen. Voor niet alleen onderwijs, maar ook praktijk en ondersteuning. Dat is eigenlijk wat we doen. Onderwijs, opdracht, ondersteuning en zo discipelen maken. Nou, als je daar meer over wilt weten, kom maar straks even die tafel langs waar Lotte staat en waar ik sta. We hebben die tafel, daar staan dus wat spullen op. We hebben een kinder-cd gemaakt. Bijna de beste kinder-cd van Nederland geworden. Verloren van Ellie Rickert. Ah. Nou ja, goed. Maar ik vind hem wel de beste. Dus hemelsfeest, liedjes voor kinderen, nieuwe liederen. Een boek over het koninkrijk. Dat prachtige koninkrijk van God. Hoe je dat elke dag uitleeft. Leef koninklijk. En ondertussen mijn favoriet, de schaduw van Jezus. 40 verhalen over Jezus in het Oude Testament. Verhalen die je kent. Maar die eigenlijk ook nog meer over Jezus gaan dan over het verhaal zelf. Ik zou er een paar kunnen vertellen, maar je moet het boek maar lezen. 40 korte verhalen als dagboek, als studieboek, als leesboek. Ontdekken hoe mooi het Oude Testament is. Nou, en dit is wel even heel bijzonder. Jammer voor Lotte, maar vanaf komend jaar hebben we een nieuw gebouw voor de Bijbelschool. Een eigen gebouw. Maar goed, jij zit in een hotel, dus wat dat betreft zit je ook niet slecht. Dit gebouw zullen we vanaf september ter beschikking hebben. Twee investeerders kopen dit gebouw voor ons. En wij mogen het heel goedkoop, in verhouding heel behoorlijk goed huren. Het enige wat we nog moeten doen is een flinke verbouwen. Het is van een zorginstelling geweest die mentaal beperkte opving en daar dagbesteding gaf. En wij moeten het helemaal verbouwen en dan gaat het er zo uitzien. Het is een gebouw van 1200 vierkante meter. 8 slaapkamers van 4 personen, kantoorruimtes, lesruimtes. Nou, ik vertel het even omdat ik zo bijzonder vind dat God ons zegent en dat God onderweg is. En ik weet dat jullie als kerk ook op zoek zijn naar een nieuwe huisvesting. Als God het in Drachten kan, nou, dan kan dit ook wel in deze buurt hoor. Zorgen voor de juiste plek. En goed, wat hebben we nog nodig? Het wordt gekocht, wij gaan het goedkoop huren. Maar we hebben nog 120.000 euro nodig voor de verbouwing. Dus ik stel voor dat we nog een collecte ophalen. Dan komen we weer een stapje verder. Nee, we hebben wel een actie opgezet voor mensen die zeggen, daar wil ik in investeren, meebouwen. Dat er ook in het noorden een plek is om onderwijs te geven. Want er is heel veel in het midden van het land, maar het noorden is niet zoveel. Maar als je daar meer over weet, kom maar langs. De actie heet Vierkante Achterrooie Mission School. Nou, zo zijn we onderweg voor de koning. En willen we, waar we maar zijn, prediken over dat prachtige evangelie van Jezus. Ben je enthousiast over Jezus? Als je het nog niet bent, hoop ik dat je na vanmorgen enthousiaster bent over Jezus. Want hij is zo mooi. Mijn prediking wordt eigenlijk door de jaren heen steeds eenvoudiger. Ik praat steeds meer over Jezus en minder over allemaal ingewikkelde dingen. Het draait om Jezus. En je ontdekt wie hij is. En dat hij gekomen is voor jou, voor mij. Gekomen is om te laten zien hoe God is. Want alleen in hem zie je echt hoe God is. In hem zie je hoe God is. Zie je hoe je kunt leven. En hij gaat je voor en hij wil elk onderdeel in je leven wil die aanraken. Of het dan gaat over je verstand en waar je over nadenkt en vragen. Over je ziel, je gevoel, over je wil en goede keuzes maken. Elk onderdeel van je leven wil Jezus je helpen en je tot voorbeeld zijn. En het is zo'n prachtig leven. Ik heb een geweldig leven. Zijn er meer in deze zaal? Twee, ja, het is bemoedigend. Ja. Ik heb geen makkelijk leven. Jezus heeft nooit gezegd, oh, maar dan wordt het makkelijk. Dan is het alleen maar easy, relax en het gaat vanzelf. Nee, het leven met Jezus is best pittig. Maar je wordt er gelukkig van. Je krijgt het leven waarvoor je bedoeld bent, waarvoor je gemaakt bent. Nou, ik wil een stukje met jullie lezen uit de Bijbel, uit Johannes 6. Johannes 6, en ik lees vanaf het eerste vers. Ik lees het NBV. Deze mag wel weg hoor. Kijk, de bloemen zijn terug. Johannes 6 vers 1. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welk wonderteken hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan met zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten en er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit, verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij had gedaan, zagen, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Tot zover. Ik denk dat bijna iedereen hier in deze zaal dit verhaal kent. Of je nou christelijk bent opgevoed in de kerk, of zelfs helemaal niet. Je hebt wel eens gehoord over dat verhaal van die 5 broden en 2 vissen en dat iedereen genoeg kreeg. Ik leer het verhaal kennen op de zondagschool of de kinderclub. En ik denk dat velen dat gehoord hebben. Wie van jullie is christelijk opgevoed in de kerk? Oh, dat zijn er heel veel. Dan kan het niet anders dat je het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen gehoord hebt. Want de meeste Bijbelverhalen leer je in je kindertijd. Daarom is kinderwerk zo belangrijk. Ik zeg wel eens, ik preek hier en ik word uitgenodigd. Maar in die andere zalen, dat is het belangrijkste werk deze ochtend. Want daar wordt in levens verhalen verteld die ze waarschijnlijk voor de rest van hun leven niet meer vergeten. Want jij en ik kennen psalmpjes of liedjes of bijbelteksten of verhalen uit die tijd. En mij werd het verhaal van de 5 broden en 2 vissen verteld met zo'n flanelbord. Ja? Met van die plaatjes erop. Wie weet wat een flanelbord is? Ah ja, wie heeft geen flauw idee waar het over gaat? Ja, dat zijn die anderen. De mensen achter het geluid, ja, die hebben geen idee. Nou, dat was zo'n bord, een beetje viltstof en daar kon je dan figuurtjes op plakken en weer afhalen en weer ergens anders plakken. Toen hadden ze nog geen sheets over het project en zeker geen beamer, dus het moest handmatig allemaal. En dan had je zo'n mannetje met een baard, hè, en dan had je nog een paar discipelen en een jongetje met zo'n gigantische mand waar 5 gigantische broden in zaten. In mijn herinnering in ieder geval. Hè. En dat verhaal werd dan verteld. Ik vond het prachtig. Dat doek had dan ook een soort decor. Het was prachtig al die verhalen, hè, flanelborden. Ik vond het heerlijk. Eén ding vond ik wel apart, dat die man met die baard, die heette de ene week Abraham en de andere week Noach. Dat was wat apart. Maar goed, het was wel heel, dat maakt het beeldend, plaatjes. Jezus, een massa en 5 broden, 2 vissen, een jongetje en daar gebeurde het. En we kennen allemaal het verhaal. En daarom wil ik vanmorgen iets zeggen over dit verhaal met een hele andere insteek. Ik ga het wel over dat wonder hebben van die vermenigvuldiging. Maar eigenlijk zou ik het zo willen bekijken. Het begin in vers 5 staat: toen Jezus om zich heen keek, zag hij de menigte die naar hem toe kwam. En hij vroeg aan een discipel, Filippus: wat kunnen we doen? Hoe kunnen we brood kopen? Mijn insteek voor dit verhaal van morgen is dat Jezus altijd de menigte ziet. Oh, Jezus zorgt voor discipelen, want Jezus trekt door Israël met die 12 volgers en later nog veel meer. Dat zijn zijn discipelen. En zodra jij of ik gekozen hebben om Jezus te volgen, met vallen en opstaan, maar zeggen wij willen Jezus navolgen, willen bij hem horen, ben je een discipel. Je bent een leerling van Jezus. En Jezus, terwijl hij heel veel aandacht geeft aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen, verliest hij nooit de menigte uit het oog. En eigenlijk wil ik dit verhaal lezen met de vraag: verlies jij de menigte niet uit het oog? Of ben je vooral bezig met wat je kunt krijgen en ontvangen van Jezus en gericht op hem? En dat is heel mooi, maar Jezus ziet de menigte. Het gebeurt vaker dat er staat in de evangelie dat Jezus zag de menigte. Matthäus 9, hij ziet de menigte en hij ziet ze als schapen zonder herder, voortgejaagd en afgemat. Ze zijn moe en wat doet Jezus? Hij zegt: discipelen, ik geef jullie kracht, jullie gaan aan de slag. Als Jezus de menigte ziet, keert hij zich bijna altijd naar zijn discipelen, volgelingen, zijn volgelingen, zegt: jullie gaan iets betekenen voor de menigte. Eigenlijk zegt Jezus door dit verhaal ook tegen mij en jou: wil jij iets betekenen voor de menigte? En hoe doet Jezus dat? Dan zegt hij: ik zie die menigte en Jezus wordt bewogen, met ontferming bewogen. Hij houdt van de mensen, hij houdt van jullie die hier zitten, maar hij houdt evenveel van die mensen die hier niet zitten vanmorgen. Evenveel. Hij is bewogen over jou. Hij wil jouw gezondheid geven. Hij wil jouw kracht geven. Hij wil je levensantwoorden geven op je vragen. En hij wil het net zo goed voor die mensen die hier niet zijn. Hij wil het voor de leukste man of vrouw uit het dorp. En de grootste crimineel wil hij evenveel zorgen en helpen. En hij verliest ze nooit uit het oog. Geen moment. Hij ziet de menigte. En als Jezus de menigte ziet, keert hij zich bijna altijd vol liefde naar zijn discipelen en zegt, en nu gaan jullie aan de slag. Dus als Jezus de menigte ziet, ook in dit verhaal, dan keert hij zich naar Filippus en zegt, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Want de menigte, daar moet voor gezorgd worden. En wie zorgt voor de menigte? God zorgt voor de menigte door zijn discipelen heen. En de menigte voor jou en mij zijn je buren, je collega's, het straatje waar je in woont. Ik ben net afgelopen zomer verhuisd naar Veenendaal. Ik heb 8 jaar in Drachten in Friesland gewoond. En ik ben in een nieuw straatje komen wonen. En dat is een doodlopend straatje met 12 of 14 huizen. We wonen aan het begin. En toen ik daar kwam wonen, dacht ik, dit is mijn straatje. Hier gaan we voor bidden. Hier gaan we God voor verwachten dat dit straatje, dat ze Jezus leren kennen. Dat hier mag ik voor zorgen. Ik kan niet voor de hele wereld zorgen, maar wel voor dit straatje. Het bijzondere is dat er al een echtpaar woonde die in de christelijke gereformeerde kerk zit en zeer toegewijd is aan Jezus. Dus samen bidden we voor ons straatje. Samen nodigen mensen uit om met ze in gesprek te gaan. Pas geleden had ik een genezingsdienst samen met ons team in Veenendaal. En daar zaten 4 gezinnen uit onze straat. Cool, hè? Dat is toch echt bijzonder? En het gaat niet om dat ik nou zo goed ben, hoor. Maar we hebben iets te vertellen. En als ze proeven dat het echt is. En ze waren daar geweest en ze hadden wonderen gezien. Ze hadden ook wel dingen zien die ze niet snapten. Toen was de avond klaar en ze gingen weer naar huis. Ik was nog wat opruimen. En toen ging ik naar huis en ik denk, ik zal die andere buurman even een appje sturen. Wie weet wat een appje is? Nou ja, zo'n dingetje, tekst. Hè? Ik stuur een berichtje. Ik zeg, zitten jullie nog ergens? Ja, we zitten bij de buren met een biertje. Kom je erbij? Ik zeg, nou, dan kom ik. Of voor het gesprek of voor het biertje, maar het is allebei leuk. Dus, ik naar de buren zat daar en daar zaten ze allemaal. En ze zaten na te praten over die avond. En de een zei, dit was wel heel echt vanavond, hè? En de ander zei, die liederen, ik heb nog nooit zulke mooie liederen gehoord. Hoe ze spreken over Jezus. En ze werden geraakt gewoon hoe echt het is. Hoe echt om Jezus. Niet alleen maar dingen die we doen omdat ze die gewoon zijn. Maar de echte liefde van Jezus. Want afgelopen zondag, vorige week zondag, een kindermiddag. En dat was ook weer een gezin met de kinderen. En die man zat eerst met zijn arm over elkaar. Het is voor de kinderen. En aan het einde bij de I've Got Joy. Hij helemaal mee door de zaal en zo. En ik dacht dat je een beetje toeschouwer was. Hij zegt, ja, maar door zulke dingen word je toch gegrepen. Jezus grijpt je aan. Alleen doet Jezus, bereikt de menigte door zijn discipelen. En daarom vraagt hij aan Filippus, deze discipel, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? En dan staat er een vers achter wat in geen andere evangelie staat, maar het staat hier. Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen. Want hij wist al wat hij zou gaan doen. Daar kun je 2 dingen uit leren. Dat God jou en mij soms voor moeilijkheden plaatst, omdat hij jou en mij op de proef stelt. Hij daagt jou en mij uit, wat ga je hiermee doen? Laat je het gewoon voorbij gaan? Het is een probleem, nou laat maar hoor, laat iedereen maar voor zichzelf zorgen. Of zou het een kans zijn die God je geeft om je uit te dagen om hem te vertrouwen? Die vervelende buurman, misschien is dat wel een kans die God je geeft om te laten zien wat liefde is. Die moeilijke collega of die moeilijke klasgenoot, die docent die zo irritant is. Misschien is het wel Jezus die het op je pad brengt om je uit te nodigen. Om meer van hem te laten zien. Want hij wist al wat hij zou gaan doen. Weet je, God heeft altijd een plan. Hij is, vanaf het begin heeft God een plan en het is nooit misgelopen. God heeft de wereld in zijn hand en hij weet waar hij naartoe gaat. Dankjewel voor dat overweldigende amen, zeg. God weet waar hij naartoe gaat. Toch? Hij heeft een plan. En oh, het gaat via een hele moeilijke weg. God doet niet knippen, het is opgelost. Want God heeft het in handen van discipelen gelegd. En hij wil samenwerken. Maar zegt discipelen, zien jullie de menigte? Wat gaan wij daar samen aan doen? En wat antwoorden discipelen? In het andere evangelie staat, ja, het is al laat, het is al donker. Laat iedereen maar naar huis gaan, zeggen discipelen. Dan kan iedereen voor zichzelf zorgen. Dat is trouwens echt een mannenoplossing. Hè? Ga maar naar huis en zorg voor jezelf. Toch, dames? Ja, dankjewel. Dat wilde ik even horen. He? Dan zegt die discipel, die man. Er zijn een paar mannen die nu ruzie hebben met hun vrouw. Sorry, daar bidden we straks voor. Dat komt goed. He? Maar die mannen zeggen, ga maar naar huis en laat iedereen maar voor zichzelf zorgen. Jezus, dat is het andere evangelie, maar Jezus vraagt, geef ze te eten. Nou, als iedereen dan voor zichzelf zorgt, wordt er voor iedereen gezorgd. En theoretisch klopt dat. Als iedereen van jullie voor zichzelf zorgt, wordt er voor iedereen gezorgd. Maar iedereen is eenzaam en verlaten en voelt zich niet geliefd. Want je hebt liefde nodig van iemand die groter is dan jou en die anders is dan jij. Want dan weet je pas echt dat je geliefd bent. En dat is het plan van God. En God voorvoert dat plan door discipelen. Die laat zien, er is een menigte om je heen. Oh, jij wil ons gezegend worden. Misschien hebben ze de hele dag onderwijs gehad. Een vette conferentie achter de rug. Oh, wat zijn we gezegend. Laat ieder maar naar huis gaan. Nee, zie je de menigte? Je loopt straks deze zaal uit en zegt Jezus, zie je de menigte? Zie je de mensen? Oh, we zijn er zoveel. Laat ieder maar naar huis gaan. Ik ben zo gezegend, ik neem mee naar huis. Zie je je buurman? Je rijdt straks het straatje in. Zie je die jongens die daar staan? Zie je ze? En ik heb een plan. En misschien laat ik ze wel toevallig langs rijden, zodat jij ze weer ziet om je uit te dagen. Oh, laat hem maar naar huis gaan. Ze zorgen wel voor zichzelf. Weet je, dat is een kenmerk van onze maatschappij. Laat iedereen maar voor zichzelf zorgen. Maar Jezus heeft een ander plan. Gods plan is anders. Is niet zorgen maar voor jezelf. Laat mij voor je zorgen en mag ik door jou heen weer voor anderen zorgen. Zie je de menigte? Filippus antwoordt hier, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Er zitten 5000 mannen. In het andere evangelie staat 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dat is trouwens verdrietig voor de dames en de kinderen, hè? Toch? Dat zou toch wat zijn? Ik spreek hier vanmorgen voor 80 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Huh? Mijn gezin bestaat uit 1, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Het is toch gewoon verdrietig? Nee. Nou, 5000 mannen, nog een heleboel vrouwen en kinderen, in ieder geval massa, hè? En dan zegt Jezus tegen Filippus, geef ze het eten. En uiteindelijk zegt hij, ja, maar zelfs hadden 200 denarii. Ja, 200 denarii zijn niet echt euro's. Maar ongeveer 1 denarii in een andere gelijkenis is het dagloon van een werknemer. Dus 1 dagloon is 1 denarii. Dus 200 denarii is 200 daglonen. 200 dagen werk. Nou, laat het 15, 20, 25.000 euro zijn. Hij zegt eigenlijk, al hadden we 20, 25.000 euro, zouden we niet eens iedereen een klein stukje kunnen geven. Dat is weer zo'n beetje een mannenoplossing. Sorry hoor, mannen. Dan gaan we zitten rekenen, hè? Mannen denken altijd in oplossingen. Als we dan zoveel hebben, nou misschien dan iedereen een beetje. Gods plan is groter dan wat wij kunnen bedenken, hoor. Al zouden wij het beste doen wat we kunnen en bij elkaar schrapen, dan hebben we misschien net genoeg een klein stukje voor iedereen. Gods plan is veel groter dan alles wat wij bij elkaar kunnen verzinnen. Ik denk dat jullie als gemeente bewogen zijn, en dat hoop ik, over deze omgeving, de dorpen hieromheen. En soms zitten we wel eens plannen te maken en te rekenen wat zou kunnen. Nou, zelfs al zou je morgen 100.000 euro krijgen, zou je daar de omgeving mee kunnen veranderen? Al zou je 1 miljoen krijgen, oh, je kunt wel iets doen, maar nog niet eens een klein stukje voor iedereen. Weet je wat echt de omgeving verandert? Is als Jezus aan het werk kan gaan. Als Jezus de ruimte krijgt. En hoe doet hij dat? Door zijn discipelen heen. Wij maken soms plannen en doen ons uiterste best. Nou, als we dat doen, dan kunnen we misschien... Of laten we maar naar huis gaan, laat hij maar voor zichzelf zorgen. Maar de weg die Jezus wil bewandelen is anders. Is, wil je dat kleine beetje wat je hebt, discipel, in mijn handen leggen? Dan maak ik er iets moois van. Dan staat in vers 8, een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon, zei, er is hier wel een jongen. Ik beeld me zo'n verhaal altijd in, hè? Dat met die plaatjes in de kinderclub begon het al. Dan stel ik me voor hoe dat gegaan is. Jezus zegt tegen Filippus, jullie moeten ze te eten geven. En Filippus denkt, oh, de nari lukt dan niet, jongens. En die gaat bij Petrus en Andreas en Thaddeus en ze gaan overleggen. Jongens, hoe doen we dit? En Jezus begint ze al in groepen neer te zetten. Een groep van 50 en van 100. Dus ieder gaat in groepen zitten. Die denkt, het wordt een soort wedstrijd of zo. Wat gaan we hier doen? Dus zijn de discipelen, we moeten iets doen. Nou, en dan sturen ze, dan gaan ze maar zoeken. Ja, wat moet je doen? Jezus heeft gezegd, geef ze te eten. Dus uiteindelijk gaan die discipelen, dat is mijn verbeelding, maar het moet ongeveer zo gaan zijn. Gaan aan mensen vragen, heeft u nog wat te eten? Heeft u nog wat? Ja, een half afgeklopen appeltje heb ik nog. Hè? Pak je kauwgom. Ze gaan door de mensen, maar daar hebben ze allemaal niks aan. En plotseling komt Andreas bij een jongetje. En die ziet een jongetje met een soort doosje onder zijn arm. Of in zijn rugzakje. Want die jongen, kijk, in de kinderclubverhaal, in mijn herinnering waren die broden nogal groot. Toch? Er waren echt gerstebroden. Zo. Hè? 5. Alsof een jongen een hele dag met 5 gerstebroden rondloopt. Zo van, nou, hè? Dat waren, volgens mij waren het gewoon 5 kadetjes of zo. Ja. En gerstebroden is eigenlijk brood wat voor armen gemaakt werd. Dat was het brood van de armen. Dus het was een jongetje uit een arm, eenvoudig gezin. En dan stel ik me zo voor dat hij 's morgens zijn moeder heeft een boterhammetje gesmeerd. 5 kadetjes, 2 sardientjes in een doosje. Jongen, ga jij maar lekker naar school toe. Je hebt je brooddoosje mee. En terwijl hij naar school loopt onder zijn arm of zit in zijn rugzakje, loopt hij daar en ziet ineens allemaal mensen lopen. Balken. Waar ga je allemaal heen? Waar ga je omheen? Ja, naar Jezus. Jezus gaat preken. We moeten naar Jezus. Hey, maar ik moet naar school. Nou, duh. Ik ga niet naar school. Ik ga naar Jezus. He? En hij loopt mee met de massa. En hij gaat de dag mee. En hij volgt heel dat onderwijs. En de hele dag hoort hij dat onderwijs. En hij vergeet zijn lunchpakketje. Hij is zonder de indruk van wat Jezus vertelt, dat hij vergeet zijn boterhammetje op te eten. En dan gaan al die discipelen, heb jij nog iets? En ineens, Andreas tikt op zijn schoudertje. Wat zit daarin? Vergeten mijn lunchpakket. 5 kadetjes, 2 sardientjes. En nou moet Andreas vragen, mag ik dat hebben? En dan stel ik me zo voor dat dat jongetje zegt, waarvoor dan? En dan stel ik me zo voor dat Andreas zegt, daar gaan we iedereen mee te eten geven. En dan komt dat jongetje en die pakt zijn lunchpakket en geeft het aan Andreas. Waarom? Omdat jongetjes en meisjes, die geloven in ongelooflijke dingen. Jongetjes en meisjes denken niet van, nou laat ze maar naar huis gaan, maar als we hebben zoveel nodig. Jongetjes en meisjes. En het woord wat gebruikt wordt, gaat over een jongetje tussen de 6 en 9 jaar. Ongeveer zo'n leeftijd. En jongetjes en meisjes die vertrouwen op Jezus. Daarom zet Jezus een kind in het midden. Als je niet wordt als zo'n kind, dan kan ik je bijna niet gebruiken om mijn koninkrijk te laten zien aan anderen. Als je niet zo simpel gaat vertrouwen op mij, dan ga je alleen maar zitten redeneren. Stuur ze maar naar huis. We hebben zoveel geld nodig. Maar als je dat zo bent, zo als zo'n kind, ga je mij vertrouwen en zeg je, Heer, dit is wat ik heb. Het is niet veel. Maar u heeft mij gevraagd om ze te eten te geven. Dit is wat ik heb. En in de handen van Jezus wordt het dan meer. En dan krijgt Jezus 5 broden en 2 vissen. En dan gaat hij dat vermenigvuldigen. We hebben ons afgevraagd hoe dat gegaan is. He? Je zal toch bijstaan dat Jezus dat brood breekt en het vermenigvuldigt zich. He? Het breekt het en het wordt meer. En het breekt het en wordt meer. Bijzonder. Zo kan het gegaan zijn, maar het zou ook zomaar kunnen gebeuren in de handen van de discipelen. En ik denk dat het misschien zo wel gegaan is. Dat Jezus iedere discipel wat gaf en zegt, doe jij dat vak maar. Doe jij dat vak. He? Want het waren allemaal in vakken van 50 en 100 waar ze in groepen gaan zitten. Andreas, dat vak is voor jou. En dan sta je daar met zo'n klein stukje brood voor 50 mensen. Ja, nou als ik het nou in stukken breek, ik heb in ieder geval voor 2. Hè? En dan geef je het weg. En dan kijk je in je handen en dan zie je denken, het is weer meer geworden. En het blijft uiden, en het blijft uiden. En hij kan genoeg geven van het vak, meer dan genoeg. Als wij wat we hebben in de handen van Jezus leggen, maakt hij er genoeg van, zodat jij voor jouw vak, voor jouw stukje, zorg kunt dragen. Oh, jij en ik, wij kunnen niet het probleem van de hele wereld oplossen. Dat kan God. En hoe doet hij dat? Door discipelen. Door discipelen waartegen zegt, willen jullie ze te eten geven? Waar kunnen we brood kopen? En hij doet dat om ons op de proef te stellen. Want hij weet al lang wat hij wil gaan doen. Hij weet al lang wat hij wil gaan doen met jouw buren en collega's. Hij weet al lang wat hij wil gaan doen met je familie. God heeft een plan. Het is niet dat jouw tante of oom er toevallig uitvalt, of broer of vriendin. God heeft een plan met ze allemaal. En hij wil ze allemaal bereiken. En dat doet hij door discipelen. Die ook weer zien dat de menigte er is. En jongetjes en meisjes worden. Die zeggen wat ik heb. Het is maar niet veel. Het is mijn lunchpakketje. Maar ik durf het los te laten. En dan is Jezus in staat om daar meer van te maken. Zodat we samen kunnen zorgen voor een wereld in nood. Want dat is wat Jezus wil. Dat we samen zorgen voor een wereld in nood. Dat we samen namens hem zegen uitdelen voor iedereen die het nodig heeft. Want God heeft een plan. En laat ik kort samenvatten wat zijn plan is. Hij begon in een paradijs met 2 mensen. Waarmee die wandelden en toen ging het mis. Toen ging het heel erg mis. Want ze zondigden. Maar ze zondigden niet alleen. Eigenlijk kozen ze voor een andere koning. En dan is er heel veel misgegaan. Heel veel misgegaan deze wereld. En dan zeggen ook mensen die God niet kennen vaak. Maar zie je wel, als God er is, waarom is het dan zo? Maar vanaf dag 1, al voordat het misging, had God een plan. had God gezegd, mijn zoon zal komen en die zal het goed maken. En dan maakt hij het zo goed dat het zelfs mooier wordt dan daarvoor. Want Adam en Eva wisten niet wat zonde was, tot ze gezondigd hadden. Dus toen wisten ze ook niet wat vergeving was. Ze waren nooit ziek, dus ze wisten ook niet wie de genezer was. En doordat het misgegaan is, keert God het ten goede en zullen we uiteindelijk allemaal, zullen mensen ontdekken, hij is degene die vergeeft. Hij is degene die je angst wegneemt. Hij is degene die je herstelt. Hij is degene die rust geeft. En hoe doet hij dat? Als Jezus de menigte ziet, wordt hij bewogen. Want hij houdt van de hele wereld. En dan kijkt hij zijn discipelen aan, degene die hem volgen. En zegt, willen jullie ze te eten geven? En dan is de uitnodiging van dit verhaal voor mij en voor jou vanmorgen, dat we niet gaan denken, laat iedereen maar voor zichzelf zorgen. Dat is te groot. Dat we niet gaan denken, oh, zo is een eindeloos goed plan in elkaar, want dan heeft iedereen nog niet eens een klein stukje. En wat Jezus bedoeld heeft, Johannes 10 vers 10, hij is gekomen om ons leven te geven in al zijn volheid, leven en overvloed, zodat iedereen meer dan genoeg heeft. Daar kwam Jezus voor. Dat iedereen in deze zaal, maar ook hier buiten, genoeg heeft om rust te hebben in zijn hoofd. Om vrede te hebben in je hart. Genoeg heeft om het vol te houden als het moeilijk is. Genoeg heeft om van te leven, zodat je elke dag een dak boven je hoofd hebt en eten hebt om te eten. Jezus heeft nog nooit een Porsche beloofd of een dikke auto of iets anders. Maar dat we genoeg zullen hebben. En dat wil hij voor iedereen, dat is zijn plan. Want hij houdt van de hele wereld. Dus houdt hij ook van het straatje waar jij woont. En hij houdt van de mensen waar je werkt, dat kantoor, dat bedrijf. Hij houdt van ze allemaal. Hij houdt van je klasgenoot en je docenten. En zijn liefde, zegt hij, wil jij namens mij mijn liefde uitdelen. Maar ik heb zo weinig. Wees alsjeblieft een jongetje, een meisje, wat eenvoudig op Jezus vertrouwt. Want dan kan Jezus bijzondere dingen doen door jou heen. En worden meer mensen discipel van Jezus. Amen. Mag ik kort met jullie bidden. Dank u wel, Jezus, dat u van ons houdt, van ons persoonlijk allemaal. En dank u, Heer, dat u ons helpt om nooit te vergeten dat u net zoveel houdt van de mensen in onze omgeving. Van de mensen waar we ruzie mee hebben. Van de mensen waar we een scheiding mee hebben doorgemaakt. De mensen die ons bedrogen hebben. De mensen die we minder vinden, omdat ze zo anders zijn. De mensen die veel fouten gemaakt hebben, u houdt evenveel van hen. En u heeft net zo goed een plan voor hen als voor ons. U heeft een plan, Heer, voor de dorpen hieromheen. Heer, u bouwt uw kerk hier op verschillende plekken. U wil hier in deze omgeving de menigte raken met uw liefde. Veel mensen redden voor uw koninkrijk. Heer Jezus, ik bid dat we allemaal, met alle ontwikkeling die we hebben, maar ons weer jongetjes en meisjes worden die u vertrouwen. En wat we hebben, dat kleine beetje, het lijkt soms niks, maar het in uw handen leggen, want u kan de massa ermee zegenen. Ik zegen jullie in Jezus' naam daarmee. En ik zou, terwijl onze ogen dicht zijn, kort willen bidden vanaf dit podium. Voor mensen die zeggen, ja, dat wil ik. Ik wil komende tijd niet alleen in mijn eigen oplossingen denken, maar gewoon voor mijn omgeving in de handen van Jezus leggen wat ik heb. Ik wil eigenlijk bidden dat je jongetjes en meisjes geloof krijgt. Voor de menigte, de mensen om je heen. Al denk je dat het niet kan. Al denk je dat hun problemen te groot zijn. Al denk je, maar die is niet bereikbaar. Dat je gelooft dat Jezus kan vermenigvuldigen zodat iedereen genoeg krijgt. Dat je gelooft waar jij tegenaan loopt, dat het misschien wel een uitdaging is van Jezus. Om je geloof te doen groeien. Als jij zegt, ja, ik wil graag jongetjes en meisjes geloof voor de mensen om mij heen. Wil je dan gaan staan op de plek waar je bent? Dan wil ik vanaf hier bidden voor je. Voel je niet bezwaard als je blijft zitten? Want je neemt ook een stap en een avontuur. Dat je zegt, dat beetje wat ik heb. Jezus, daarmee mag u de menigte zegenen. En ik weet niet hoe het kan, maar u kan het. Jezus, dank u wel, Heer, voor allereerst iedereen in deze zaal, dat u iedereen van de eerste tot de laatste bijzonder, bovenmatig wil zegenen. En in bijzonder bid ik voor die mensen die zijn gaan staan, die in hun hart een beslissing nemen, zeggen, ja, ik wil de menigte zien. En niet alleen maar mezelf, dat ik weer gezegend moet zijn. Ik wil kijken met de ogen van Jezus en meewerken in het plan van Jezus. En ik bid u, Heer, voor die mensen die op dit moment moeilijkheden ervaren, waar ze tegenaan lopen. Heer, als dat omstandigheden zijn waardoor u hun geloof wilt doen groeien, help hen daarbij, Heer, in de naam van Jezus. Ik bid dat het geloof van deze mensen enorm groeit. Dat ze weer vertrouwen als een jongetje en als een meisje. Eenvoudigweg op Jezus vertrouwen. Want Heer Jezus, u heeft altijd een plan. U weet de weg, u weet de uitweg. U weet hoe mensen bereikt kunnen worden. En ik zeg je daarmee. Ik zeg je met de inspiratie van Gods Geest. Ik zeg je met de kracht van de Heilige Geest. Ik zeg je dat je eenvoudig op Jezus vertrouwt. En de menigte niet uit het oog verliest. Maar gelooft dat Jezus door jou heen die mensen wil zegenen en bereiken. Zodat in deze buurt ook de menigte bereikt wordt met de liefde van Jezus. Amen. Wees gezegend. Je mag gaan zitten.
Zullen we samen gaan zingen? Zullen we dat staande doen? Alles wat ik ben. Thank you.
mag jullie nog een zegen meegeven. Gezegend met de Heer. Ik zeg jullie in de naam van de Vader die zit op de troon en koning is voor altijd en eeuwig. En altijd op de troon zit. Ik zeg jullie in de naam van Jezus die gekomen is om de liefde van de Vader te laten zien. En ons dicht bij de Vader te brengen. En ik zeg je in de kracht van de Heilige Geest die altijd in je wil zijn en door je heen wil werken. Om het licht van de koning te laten zien. Ik zeg je met Gods bescherming en nabijheid, zijn liefde. En geloof als een jongetje of meisje in Jezus' naam. Amen.